Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen van zijn handen. Amen. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Kom gemeente hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden, laten wij instemmen met die woorden van Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Laten wij ook vanavond instemmen met de belijdenis van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen van Psalm 67 het 2e vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. Psalm 67 vers 2 na de belijdenis van ons geloof. Spreek in ieder van u en jullie in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer zoeken in gebed en bidden om de opening van zijn woord en het licht van de Heilige Geest. Trouwe Heere, wij zoeken uw aangezicht deze avond. U, de God die ons deze nieuwe dag gaf. Deze nieuwe week. Een week van voorbereiding. Heere, u herinnert ons eraan dat u met mensen een nieuw begin maakt. U bent de God die heeft gezegd, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hoezeer zijn wij daarom verlegen dat u vernieuwt, dat u een nieuw hart geeft, een nieuw leven en een nieuwe gehoorzaamheid. Dat u in onze harten dat verlangen wekt om voor u te leven, tot uw eer, uw liefde te beantwoorden. Heere, uw woord ligt al voor ons en we zullen zo dadelijk het met elkaar lezen en ook overdenken. Heere, wij bidden u, geef ons eerbied voor uw woord. En geef ons ook aandacht. Heere, leer ons uw woord te lezen en te horen alsof het de eerste keer is. Geef ons onbevangenheid, ontvankelijkheid. En Heere, leer ons ook uw woord te lezen en te horen alsof het de laatste keer is. Want onze dagen moeten we tellen. En ons leven is als een damp. Niemand van ons kan zeker stellen het morgenlicht van de maandag te zien. Geef ons dan dat we zo met ontvankelijkheid en met verlangen uw woord openslaan. Ja, Heere, mag het zo zijn dat het levende woord, het geschreven woord, opent. Heere, geef dat wij uw woord verstaan, begrijpen. En geef ons ook dat wij uw woord geloven. Leer ons u op uw woord te geloven. Geef dat het woord weerklank vindt in onze harten, herkenning oproept. En als dat niet zo is, win ons dan in voor uw woord en uw dienst. En neem dan alles weg dat hinderen kan. Alles wat ons bezet houdt. Alles wat in de weg staat om u te volgen en in u te geloven. U weet ook hoe we gekomen zijn. U weet hoe we thuis hebben ingeschakeld op de dienst. U weet wat ons bezighoudt. De zorgen die ons drukken. Het verdriet dat we meedragen en alle moeite die we niet zomaar bij de deur van de kerk konden achterlaten, maar hier hebben meegedragen uw huis in, dit huis van gebed. Dan leggen we al die nood en dat verdriet en die zorgen vanavond voor u neer. U, de ontfermende God. Heere, u bent getrouw. U laat niet varen de werken van uw handen. Zie naar ons om. Ontferm u over onze gemeente. En werk krachtig met woord en geest. Geef ons het licht van uw geest. Mogen er stralen van dat licht vallen over het woord. En in onze harten. Wij bidden u voor dominee Budding die hier vanavond had moeten staan. Maar dat niet kan. Omdat zijn vrouw ziek is. En nu hebben we vernomen dat hij ook zelf positief is getest. Wees met dat echtpaar. Geef uw oude dienaar kracht, omgord hem. En geef hen beiden herstel. En Heere, geef ook dat uw dienaar nog kan voortgaan in het dienen in uw koninkrijk. Wij dragen ook alles op dat rondom deze dienst is gedaan. In de voorbereiding, maar ook tijdens de dienst. Op de voorgrond en op de achtergrond. Ja, ook al het kleine werk dat wij zomaar over het hoofd zien, dragen we aan u op. Wil het achtervolgen met uw zegen. En wil geven dat wij met elkaar rondom uw woord, maar vooral ook met u, eredienst mogen hebben. Tot eer van uw grote naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot heil van onze zielen. Wij bidden u dit alles om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van de Heere in het Oude Testament en lezen uit 2 Koningen 4. 2 Koningen 4. En daar beginnen we te lezen bij vers 8. Tot en met vers 37. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Sunem doortrok, dat aldaar een grote vrouw was, dewelke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het zo dikwijls hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En ze zei tot haar man, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken, en laat ons daar voor hem zetten een bed en tafel en stoel en kandelaar, zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt dat hij daar inwijken. En het geschiedde op een dag dat hij daar kwam en hij week in die opperkamer en legde zich daar neer. Toen zei hij tot zijn jongen Gehazi, roep deze Sunamitische. En als hij ze geroepen had, stond ze voor zijn aangezicht. Want hij had hem gezegd, zeg nu tot haar, zie, ge zijt zorgvuldig voor ons geweest, met al deze zorgvuldigheid. Wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot de koning of tot de krijgsoverste? En ze had gezegd, ik woon in het midden mijns volks. Toen had hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd, ze heeft toch geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En als hij ze geroepen had, stond ze in de deur. En hij zei, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En ze zei, neem, mijn heer, gij man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zei tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zei tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En ze ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot ze voor hem toe en ging uit. En ze riep om haar man en zei, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zei, waarom gaat ge heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En ze zei, het zal wel zijn. Toen zadel ze, zei de ezelin en zei tot haar jongen, drijf en ga voort. Houd mij niet op voort te rijden, tenzij dan dat ik het u zeg. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zei, zie, daar is de Sunamitische. Nu loop toch haar tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En ze zei, het is wel. Toen ze nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte ze zijn voeten. Maar Gehazi trad toe, om haar af te stoten. Doch de man God zei, laat ze geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. En ze zei, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zei ik niet, bedrieg mij niet. En hij zei tot Gehazi, gort uw lenden en neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo gij iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. en leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zei, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen. Doch er was geen stem noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, ziet, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind en leggende zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde hij zich over hem uit en het vlees van het kind werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts en klom weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zei, roep deze Sunamitische. En hij riep ze en ze kwam tot hem. En hij zei, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En ze nam haar zoon op en ging uit. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En vanavond zullen wij deze geschiedenis overdenken, maar vooral stilstaan bij de woorden uit vers 26b. Het antwoord van deze moeder. Het is wel. En als thema onder deze geschiedenis schrijven we in het oog van de orkaan. En we zien in het leven van deze moeder in de eerste plaats een zware beproeving. Als dat kindje wat ze van de Heere ontvangen heeft, sterft. Maar ook zien we bij deze vrouw een groot geloof. En in de derde plaats zien we een wonderlijke uitredding. In het oog van de orkaan. Een zware beproeving, een groot geloof en een wonderlijke uitredding. Ik heb namens het bestuur de volgende afkondigingen voor u. De diensten voor zondag 12 september. Zowel de morgendienst als de avonddienst dominee A.P. Voets uit Hoevelaken. Waar in de morgendienst het heilige avondmaal wordt bediend en in de avonddienst er nabetrachting zal zijn. De collecten zijn vanavond voor het onderhoudsfonds, de evangelisatie en de derde collecte is bestemd voor bouw- en renovatiefonds. U kunt uw collecte in de bestemde zakjes doen bij de uitgang, van harte bij u aanbevolen. Voorafgaand aan de verkondiging zingen we van Psalm 34, het 9e vers. God is het verbroken hart. Het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed. Psalm 34, vers 9. gemeente van Christus. Heeft u wel eens gehoord van Horatio Spafford? Dat was een groot man uit de 19e eeuw. Een man die woonde in de stad Chicago in de Verenigde Staten. Een man die werkelijk alles mee had. Hoog opgeleid, succesvol, rijk. Een man die aanzien genoot in de maatschappij en in de kerk. En ook in zijn persoonlijk leven was hij gezegend. Met een vrouw en 5 kinderen. Maar in 1871 stierf plotseling zijn zoontje van enkele jaren oud. En zomaar een paar maanden later woedde er een verwoestende brand in de stad Chicago. En deze rijke man was in enkele uren al zijn bezittingen kwijt. En korte tijd daarna zou hij met zijn vrouw en 4 dochters naar Engeland reizen om een predikant daar te gaan helpen met evangelisatiewerk. En op het moment dat dat gezin op de boot wil stappen om naar Engeland te varen, wordt Horatio Spafford teruggeroepen naar Chicago voor zaken. En dat was de laatste keer dat hij zijn 4 dochters zag. Want zomaar enkele dagen later vond er een aanvaring plaats daar op die oceaan met een ander schip. En zijn 4 dochters vonden de dood in de golven. En enkele dagen daarna kwam er een telegram van zomaar 2 woordjes uit Engeland van zijn vrouw. Saved alone. En in die 2 woorden zit zoveel verdriet en leed. Zijn vrouw liet het hem weten. Nu zijn we alles kwijt. Niet alleen ons zoontje, niet alleen onze bezittingen, maar ook onze 4 dochters. Alleen ik ben levend overgebleven en aangekomen in Engeland. En zo spoedig hij kon, reisde hij zijn vrouw achterna. En toen hij kwam op die plek waar die aanvaring had plaatsgevonden, riep de kapitein hem op de brug. En zei hem, het was ongeveer hier dat je dochters de dood vonden. En deze man, een christen, ging terug naar zijn hut en las de geschiedenis die wij vanavond met elkaar hebben gelezen. En hij schreef naar aanleiding van onze tekst uit vers 26 een hymn. It is well with my soul. Het is wel met mijn ziel. Het is goed. Ik heb vrede. Deze man die werkelijk alles kwijt was, kon het de Tsunamitische vrouw nazeggen. Midden in alle moeilijkheden. Het is wel. Het is goed. De Tsunamitische vrouw. We weten haar naam niet. We weten dat ze in Sunem woonde. Een stad zo'n 25 kilometer ten zuidwesten van het meer van Galilea. Het was een centrale stad. Een plaats waar veel mensen langskwamen op doorreis. Zo ook Elisa. Op weg naar zijn geboorteplaats. Op weg misschien naar de profetenscholen waar hij werkzaam was. En daar woont een grote vrouw. Een vrouw van aanzien. De kanttekeningen zeggen zo kernachtig dat deze vrouw groot was van afkomst, naam en middelen. Ze genoot aanzien. Ze had het goed. Maar gemeente, er was nog meer. Dit was niet alleen maar een vrouw met veel middelen, een vrouw die rijk was en aanzien genoot. Dit was een vrouw met een groot geloof. En wij mogen geloven dat het daarom is dat ze een plekje kreeg in het woord van God. De profeet Elisa komt door Sunem. En ze houdt hem aan, ze nodigt hem uit onder haar dak om brood te eten, om aan tafel te zitten, om te mogen rusten van die vermoeiende reis. Deze man Gods. En als hij opnieuw daar op bezoek is, dan zegt ze iets heel moois tegen haar eigen man. Ze zegt, ziet, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is. Dit is een man die apart gezet is. Een man die puur is. Een man die leeft en die wandelt voor het aangezicht van God. Een man die het woord van God is. Die als het ware de mond van God is. Jongens en meisjes, waar zouden ze dat aan hebben kunnen merken? Waar kun je aan merken dat iemand heilig is? Dan kan ik me voorstellen dat een van jullie zegt, je kon het merken aan alles wat die man zei. En weer iemand anders zegt, je kon het horen aan zijn gebeden. Je kon horen dat deze man een biddend leven had. Dat hij God kende en diende. En misschien zegt wel weer iemand anders, je kon het aan zijn ogen al zien. Deze man was zachtmoedig. Deze man was heilig. En als we dat zo op ons laten doordringen, dan is dat ook een spiegel voor ons. Dan kijk ik naar de broeders van het bestuur en naar de vaders in het gezin en naar de echtgenoten en de jonge mannen in ons midden. Kan van u en van jou ook worden gezegd, zie, ik heb gemerkt dat die man heilig is. Dit is een man die puur is, apart gezet. Dit is een man die zich niet alleen aan zijn eigen woord houdt, maar ook aan het woord van de Heere. Ik heb gemerkt dat die man heilig is. En laten we dan vanavond ook maar de vrouwen en de meisjes daarbij insluiten. De vrouw stelt voor aan haar man om op dat platte dak een optrekje te bouwen. Een plek waar de man van God zich kan terugtrekken, kan uitrusten, alleen kan zijn. Zijn knieën kan buigen voor de Heere, het woord van de Heere kan overdenken. Alleen kan zijn met zijn God. Dat is wat je met recht kan noemen een dakkapel. En zo gezegd, zo gedaan, dat optrekje komt er. En Elisa komt op bezoek en trekt zich terug, daar, in dat optrekje. En dan laat hij zijn knecht iets zeggen, iets vragen aan die vrouw. U bent zorgvuldig voor ons geweest, met al deze zorgvuldigheid. Met andere woorden, geen moeite was je te veel. Met onbaatzuchtige liefde heb je gedeeld wat je hebt ontvangen. Je huis stond altijd open. Je cijferde jezelf weg. We waren altijd welkom. Wat is er voor u te doen? Ik heb toegang tot de koning en tot krijgsoversten. Het is alsof Elisa zegt, ik kan een goed woordje voor je doen. Zeg maar wat je hebben wil. Wat zijn je verlangens? Wat zouden wij antwoorden op zo'n vraag? Wellicht is er iemand onder ons die al heel snel een lijstje klaar heeft. Een verlanglijstje. Wat wij missen. Waar we recht op denken te hebben. Wat we nodig denken te hebben. Maar heeft u het antwoord gelezen van deze vrouw? In vers 13. Ik woon in het midden mijns volks. Dat is wat ze antwoordt op die vraag. Ik ben tevreden met het leven dat de Heere me geeft. Het is goed. Ik heb geen verlangens. Ik heb geen wensen. Het is goed in het leven dat de Heere me geeft. En de weg die Hij me leidt. Zijn vaderlijke hand. En dat is misschien vanavond voor ons wel verbazend. Of beschamend. Was dit dan een vrouw zonder enige moeite, zonder enig gebrek? Is dit een oud-testamentisch voorbeeld van het welvaartsevangelie dat zegt, als je God dient, dan gaat alles je voor de wind. Dan ben je gezond, dan ben je succesvol en rijk, dan heb je aanzien, dan heb je altijd de wind mee. Nee, want deze vrouw heeft geen kind. Na jaren huwelijk wellicht, waar in de eerste jaren er nog die verwachting was dat die zegen ook voor haar zou zijn. En dat dat veranderde in een hoop die steeds meer verschrompelde. En dat die hoop veranderde in vertwijfeling en dat het moment aanbrak dat ze besefte, die kinderzegen is niet voor mij. En toen, vooral toen was kinderloosheid een schande, een kruis, een vloek. Het was als een open, schrijnende wond. En dat kan ook nu nog zo zijn. Dat verdriet dat je omdraagt, elke dag. Maar ze had geleerd om haar kruis te dragen in stilte. Om haar weg te gaan met lijdzaamheid en tevredenheid. Die beproeving in haar leven had vrucht gedragen. Vrucht van tevredenheid. Dat blijkt uit haar woorden, ik woon in het midden van mijn volk. Maar ook de vrucht van liefde voor het woord van God. Want van al die reizigers die door Sunem kwamen, wilden ze die man van God onder haar dak. Haar hart sprong op van vreugde als die man kwam. Die het woord van God sprak. Daar had ze liefde voor gekregen. Ze had een betrekking op de Here gekregen. En ze wilde in die tijd, ook toen al, van afval en verval. Graag in het gezelschap zijn van mensen die de Here vrezen. En een andere vrucht is dat ze gastvrij, genereus, onbaatzuchtig is. Wat ze heeft gekregen houdt ze niet voor zichzelf, maar ze deelt het met anderen. Als Gehazi dat antwoord meldt aan de profeet, dan zegt hij, maar wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi heeft het gezien. Want hij zegt, ze heeft toch geen zoon en haar man is oud. En dan moet Gehazi haar opnieuw roepen. En dan komt in vers 16 die profetie. Over een jaar, op deze gezette tijd, zul je een zoon omhelzen. En uit haar antwoord zou je kunnen opmaken dat ze het niet kan geloven. Want ze zegt, lieg toch niet tegen uw dienstmaagd. Met andere woorden, zeg toch niet iets wat niet kan. Geef me niet valse hoop. Maar ze wordt zwanger. En na een jaar omhelst ze een zoon. En zo zien we hier iemand als Sarah, Hanna, Elisabeth verheugd, verblijd met de kinderzegen. Maar dan steekt de orkaan op. Er komt een zware beproeving in het leven van deze moeder. Want dat jongetje is misschien nog te klein om te werken, maar groot genoeg om naar zijn vader te gaan, naar de oogst. En wellicht heeft hij een zonnesteek en hij klaagt over zijn hoofd. En de vader heeft niet eens door hoe ernstig de situatie is en laat de jongen brengen naar de moeder. En daar zien we in gedachten die moeder zitten met haar kindje op schoot. Hij lijdt en zij lijdt mee. Haar moederhart bloedt. En ze wordt verscheurd door verdriet als tegen de middag dat jongetje sterft. Waar is nu Elisa? Waar is de God van Elisa? Ze had toch gezegd, lieg niet tegen uw dienstmaagd. En als we een beeld willen gebruiken voor de situatie waarin deze moeder zich bevindt, dan past het beeld van een orkaan, u weet wel, zo'n krachtige wervelwind die al ronddraaiend en stormend alles oppakt wat los en vast zit en in de lucht slingert. Geen houvast, geen vaste grond meer onder de voeten. Deze vrouw, deze moeder bevindt zich plotseling in de orkaan. Dat verdriet om een kindje te verliezen, zoals Adam en Eva hun zoon Abel verliezen, zoals David zijn zoon Absalom verliest. En misschien is er onder ons ook wel iemand die dat verdriet ronddraagt. Een kindje, verloren, misschien wel voor de geboorte. Dat is een open wond, dat is een verdriet wat je na jaren nog voelt. En weer iemand anders kent het verlies van een geliefde echtgenoot. een trouwe echtgenote die je zoveel jaren terzijde stond. En weer iemand anders kent het verlies van een goede vriend. Of dat bedrijf waar je met hart en ziel aan hebt gewerkt is in rook opgegaan. Of je gezondheid is opeens zo anders als die van je leeftijdsgenoot. Verlies, zekerheden vallen weg. Wat je had, wordt je uit handen geslagen. En plotseling steekt de storm op. Plotseling bevind je je midden in de orkaan. Alles wat zo vanzelfsprekend leek, alles wat anderen zo gewoon vinden, wordt je ontnomen. Deze vrouw zit vol vragen. Waar is nu Elisa? Waar is de God van Elisa? Is hij haar vergeten? Is de Heere zijn belofte vergeten? Ziet hij niet meer in gunst op haar neer? Is hij niet trouw aan zijn eigen belofte? Vragen, vragen. Maar gemeente, midden in die orkaan beoefent deze vrouw haar geloof. Want ze is geslagen, maar niet verslagen. Ze wordt werkzaam. Want ze legt haar kindje op het bed van de profeet, sluit zorgvuldig de deur en ze gaat erop uit. Waar naartoe? Naar Elisa, naar de man van God, die de belofte van God had uitgesproken en die zoveel keer naar haar hart had gesproken. En ten diepste gaat ze daarmee terug naar de Heere zelf, naar de God van de belofte, de God van de beloofde zoon. En diep van binnen leeft het vertrouwen, weet ze dat het goed komt. Terwijl haar jongen thuis dood op bed ligt, antwoordt ze al aan haar man die haar niet begrijpt en zegt: waarom wil je nu naar de profeet? Dan zegt ze: het zal wel zijn. En als die knecht bij de berg Karmel op haar afkomt en zegt: is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? Dan antwoordt ze: het is wel. En gemeente, weet u wat in de grondtekst staat voor die twee antwoorden? Maar één woordje. Shalom. Vrede. Het is goed. Het is wel. Ik heb vrede met God. Ongeacht de omstandigheden, welke weg de Heer me ook leidt, het is wel. En in haar nood roept ze het uit tot God. En als ze de voeten van Elisa vastpakt, is het alsof ze de Heer omhelst, zich aan hem vastklampt. En gemeente, is dat niet wat geloof doet? Het vasthouden aan de Heer. De God van de belofte, hem niet los kunnen laten, hem niet kunnen laten gaan, hem aankleven, uit de diepte van ellende roepen tot hem en hem met alle eerbied zijn eigen belofte voorhouden, zijn eigen woord. Wat een obstakels had deze moeder, want de berg Karmel is zo'n 25 kilometer ver en haar man begrijpt haar niet. Een dode moest op dezelfde dag worden begraven. En dan moet ze op een ezelin 25 kilometer naar Elisa. Obstakels. Alleen maar obstakels. Maar haar antwoord op al die obstakels is maar één woord. Shalom. We lezen niet over een rouwklacht. We lezen niet dat ze verscheurd huilt van verdriet. Maar we kunnen er zeker van zijn dat deze moeder verscheurd wordt door verdriet. Haar moederhart bloedt. Alles om haar heen kolkt. Alles is haar uit handen geslagen. En toch, gemeente, ze bevindt zich in het oog van de orkaan. Want nu moet u weten dat zo'n tropische storm, zo'n cycloon, zo'n orkaan een centrum heeft waar het niet waait, waar er niet donkere wolken zijn en waar er geen bliksemschichten zijn, maar daar is het stil en vredig. En daar is een heldere hemel recht boven je. Deze moeder bevindt zich in het oog van de orkaan. Gemeente, broeders en zusters, kennen wij dat oog van de orkaan? Weten wij ervan dat alles om je heen stormt, dat misschien je heel veel uit handen geslagen is, maar dat je toch midden in die orkaan omhoog kunt zien, dat het vredig is en stil en dat je een heldere hemel boven je hebt? Kennen wij die geloofstaal van deze moeder, ongeacht de weg die de Heer met je gaat? Alsof het lijkt dat alles je tegen is, het toch deze moeder, deze vrouw kunnen nazeggen: het is wel. Hier zien we geloof dat wordt beoefend tegen de klippen op, gebutst en gekneusd, maar toch de Heere niet kunnen loslaten, toch kunnen spreken van vrede, buigen onder Gods hand, aanvaarden wat de Heere op je pad brengt, met leidzaamheid. U weet wel, dat mooie woord uit de Bijbel, leidzaamheid, dat aan de ene kant betekent het geduldig dragen, en aan de andere kant betekent het volharden, het volhouden. Dat zit in dat woord leidzaamheid. Zou Jacobus hieraan hebben gedacht in hoofdstuk 1 vers 3, wetende dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt? Leidzaamheid. Dat is niet lijdelijk. Dat is niet zeggen, je kunt er toch niets aan doen. Je moet het maar nemen zoals het is. Lijdelijkheid is fatalistisch, onverschillig. En als we zo doordenken over die leidzaamheid van deze moeder, en van de leidzaamheid van ieder die de Heere kent, dan zien we in de eerste plaats dat het erkennen is dat wat in je leven gebeurt uit Gods hand komt. Hij regeert. Alle dingen komen uit zijn vaderlijke hand, zoals onze catechismus zo mooi zegt. Maar het betekent ook het aanvaarden van de weg die de Heere gaat. Psalm 39. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Maar het gaat ook nog een stapje dieper. Want het is ook het rechtvaardigen van God. Zo gij in het recht wilt treden, o Heeren, gadesla. Het rechtvaardigen van de Heere. Als Hij mij zou geven wat ik heb verdiend, gemeente, dan stond ik hier niet. En dan zat je hier niet. Alles wat je ontvangen hebt, is genade uit zijn goede tierenhand. Maar die leidzaamheid kent ook nog iets anders. Het vastklampen aan de Heere. Het hem aankleven, hem niet kunnen loslaten, niet zonder hem kunnen leven en niet zonder hem kunnen sterven. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En hem eerbiedig zijn woord voorhouden. Dat is wat deze moeder doet als ze de voeten van Elisa vastpakt, waar Gehazi haar nog wil wegduwen, want hij heeft die stille schreeuw in haar ogen niet gezien. Maar de profeet wel. En hij zegt ook: laat haar, want haar ziel is bitter bedroefd in haar. En dan komen in vers 28 die woorden van die noodkreet: heb ik een zoon begeerd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? En Elisa stuurt eerst nog zijn knecht Gehazi met zijn staf. Die staf die een symbool is van de kracht van God. Maar de vrouw laat hem niet gaan. Want ze zegt in vers 30, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En dan begrijpt Elisa dat er iets ernstigs is. En dan komt hij op dat optrekje, waar hij zoveel keren zich te rusten heeft begeven. Alleen was met de Heer en daar ligt die jongen, dood, op zijn bed. En Elisa bidt, nadat hij de deur gesloten heeft, en raakt een dode aan, een onreine. En hij legt zijn mond, zijn ogen en zijn handen op die van de jongen. Alsof hij de adem, het gezicht en de kracht aan die jongen wil geven. Maar die wonderlijke uitredding vindt pas plaats als hij nogmaals gebeden heeft. Het is niet door Elisa en door zijn handeling of door zijn staf, maar het is een verhoring van zijn gebed. En als die moeder dan geroepen wordt, dan zegt hij: neem uw zoon op. En dan lezen we in vers 37 dat ze kwam en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. Ze nam haar zoon op en ging uit. En dan kunnen we er zeker van zijn dat ze met een jubel in het hart, een hart dat springt van vreugde en dankbaarheid, haar zoon heeft terugontvangen. Haar geloof heeft overwonnen. Ze was gevlucht naar de God van de belofte die haar deze zoon had beloofd. Hier zien we een wonderlijke uitredding. En nu moeten we begrijpen dat de Heere vrij machtig is. Dat Hij de gebeden van zijn kinderen verhoort op zijn tijd en zijn wijze. En dat het zijn goedheid is als Hij ons soms niet geeft waar wij om bidden. Hij is vrij machtig. En toch is het de God die vrede geeft. Vrede met Hem. Voor mensen die van nature op voet van oorlog leven met God. Die tegen God zijn opgestaan. Die van nature met een gebalde vuist naar de hemel door het leven gaan. Paulus schrijft dat zo kernachtig in Romeinen 5. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En twee versen later, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En weer twee versen later, indien wij vijanden zijnde, met God zijn verzoend door de dood van zijn zoon. Daar hebben we het beeld van een mens in zomaar enkele versen. In enkele woorden, krachteloos, goddeloos, zondaar, vijand. Dat is niet iemand die vrede heeft met God. Verre van dat. Die vrede met God kunnen wij alleen ontvangen door de vredevorst. Die eeuwen later ook dit land zal doortrekken. Die ook doden aanraakte. Doden tot leven wekte. Jezus Christus. Gemeente, mensen met een groot geloof kennen vaak in hun leven een grote beproeving. En andersom. Mensen die door de Heere worden beproefd hebben een diep geloof. Geloof met diepgang. Dat is als een boom die zijn wortels stevig in de aarde heeft. Dat zijn mensen die niet zomaar omver waaien door allerlei wind van leer of door een storm die in je leven opsteekt. Misschien gaat u en ga jij op dit moment wel door een grote beproeving. Brengt die beproeving vrucht voort in je leven? Vrucht van vrede met God, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Kunnen wij het die moeder nazeggen? Het is wel. Dat kan alleen door Christus. Gemeente, Christus kwam ook in een orkaan terecht. De orkaan van de toren van God over de zonde. Hij had geen oog in de orkaan. Voor hem was er niet een centrum in de orkaan waar het stil en vredig was. Maar er was alleen maar duisternis. Zijn vader had hem verlaten. En hij hing daartussen hemel en aarde, bespot en beschimd. verscheurd door de pijn. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Boven hem was niet een heldere hemel, maar dikke duisternis. En hij ging in die storm, in die orkaan, ten onder. Het ging zo diep dat hij het mocht uitroepen. Het is volbracht. En daarom kun jij en kan u vrede ontvangen met God. Daarom is er in de grootste storm die er in je leven kan zijn, een oog, een centrum waar het stil is en vredig, waar je een heldere hemel hebt boven je, zicht op de Heere, vrede met God, alleen door Christus. Voor de goede orde, het in geloof aanvaarden van de weg die de Heere gaat, betekent niet dat je de pijn en het verdriet niet voelt of niet mag voelen. John Owen schrijft ergens zo heel mooi dat we tegelijkertijd bedroefd kunnen zijn, diep bedroefd en gewond, en toch het eens zijn met de Heere, toch vrede hebben met hem. Toch aanvaarden wat de Heere met me doet. Me onderwerpen aan hem. Me overgeven aan hem. En buigen onder zijn hand. Dat is dus niet zoals die weduwe waarover ik wel eens hoorde. Die zei dat ze zo werd gesteund door de Heere. En zo veel vrede had met het wegvallen van haar man. Dat ze haar man helemaal niet miste. Dat lijkt meer op onverschilligheid. En het is dus ook niet het wel voelen van de pijn en het verdriet, maar het niet eens kunnen en willen zijn met de Heere. Want dat is opstand. Bij deze moeder zien we dat ze verscheurd wordt door verdriet, gebukt gaat onder dat kruis en tegelijkertijd het eens is met de Heere, vrede heeft met hem en daar ook van getuigt. Het is wel. En weer een andere misvatting is dat wij in ons kruis niet mogen vragen waarom. En dat we alleen maar mogen vragen waartoe. Was het niet de Heer Jezus zelf die de grootste waarom-vraag heeft gesteld, die er ooit is gesteld? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar laten we die vraag in liefde en afhankelijkheid en lijdzaamheid stellen. Wat is het goed als de Heere je brengt in het oog van de orkaan. Je zicht geeft op die heldere hemel. Je die woorden in je hart geeft en op je lippen. Het is wel, het is goed dat je zicht hebt op de belofte van God. En op de God van de belofte je aan hem kunt vastklampen. Hem aankleven. Dat is een plek van leidzaamheid. Een plek van belijden. Heere, wat u doet is goed. Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen. En uw gedachten hoger dan mijn gedachten. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Dat oog van de orkaan is een plek van vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Shalom, vrede in het hart. God zal het goed maken. Te midden van verdriet en pijn, onuitsprekelijke vrede in het hart. En gemeente, die plek in het oog van de orkaan is ook een plek van getuigenis. Zoals deze moeder dat kon zeggen, het is wel. Dat getuigenis van de hoop die in je is. Dat houden we toch niet voor onszelf. Weten wij ervan in ons leven dat wij goed spreken van de Heere? Als alles je lijkt tegen te staan. Als mensen misschien wel naar je kijken met medelijden. Toch getuigen. Het is wel. De Heere is goed. Laat toch geen mogelijkheid onbenut om goed te spreken van de Heere. Beoefenen wij dit geloof in het oog van de orkaan, wanneer de beproeving komt in je leven? Wat als er beproeving komt? Wat als je plotseling in de storm bent en je hebt niet dit geloof? Je kent niet deze Heere en je hebt niet die vrede met deze God. Dan ben je hopeloos. Jonge vrienden, misschien lacht de toekomst je toe en lukt alles wat je doet. Maar er komt een dag dat ook in jouw leven de storm opsteekt. Misschien wel vroeger dan je denkt. Wat is dan je houvast? Wie is dan je houvast? Ik moet u vanavond die allerbelangrijkste vraag stellen. Is het wel met uw ziel? Heb jij vrede met deze God? De God van de Sunamitische vrouw. De God van Horatio Spafford. Is het wel met uw ziel? Weet je van verzoening? Weet je van het bloed van Christus dat je reinigt van alle zonde? Weet je van zijn vaderlijke hand die je draagt, welke weg de Heere ook met je gaat? Ken je in je leven het nieuwe hart, het nieuwe leven en die nieuwe gehoorzaamheid? Die vrede die alleen Christus geven kan. Deze vrouw heeft later opnieuw beproeving gekregen. Want zomaar enkele hoofdstukken verder lezen we dat ze na een periode in het land van de Filistijnen al haar bezittingen kwijt is. En haar zoon is uiteindelijk gestorven. Zij zelf is uiteindelijk gestorven. Maar gemeente, we mogen toch weten dat die woorden die ze uitsprak in onze tekst voortklinken tot in alle eeuwigheid. Het is wel. Eeuwig wel. Shalom. Vrede. Ik ben bij de Heere. Ik ben alle verdriet en alle lijden te boven. En misschien is ze Horatio Spafford wel tegengekomen. Misschien hebben ze met elkaar wel gezongen. It is well with my soul. Het is wel met mijn ziel. Het is goed. Door Christus. Door zijn offer. Door zijn bloed. Hij die de vredevorst is. Daar zullen alle tranen van de ogen worden gewist. En zullen alle wonden worden geheeld. Daar zal er maar één zijn, met littekens, Christus, de vredevorst. En daar zal een schare zijn die niemand tellen kan, die eenparig zal zingen tot zijn eer. Het is wel, shalom, ere zij onze koning, onze zaligmaker, Jezus Christus. Mogen Hij ons die vrede geven. In het hart en op de lippen. Amen. Wij zingen in antwoord op de verkondiging Psalm 42, de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen neder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. En wat er volgt van de versen 3 en 5 van Psalm 42. Laten wij danken en bidden. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Wij mogen ons verheugen en verblijden in uw naam, in de vrede die u schenkt, in de onliefde en de ontferming waarmee u neerziet op zondaars, de liefde die u liet blijken in het zenden van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, de vredevorst. En dat u vrede schenkt aan vijanden. Vrede met u. Onuitsprekelijke vrede. We zeggen uw grote naam dank voor het woord dat u tot ons wilde richten. Dat u opnieuw tot ons wilde spreken. Dat u getrouw bent. Dat u voortdurend spreekt tot ons. En dat u ons bemoedigt, ons uw woord voorhoudt. En we bidden u dat het mag doordringen tot onze harten. En dat het vrucht mag dragen van geloof en bekering, van leidzaamheid. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwigen levens. Geef dan dat we uw woord op waarde zullen schatten en het ter harte zullen nemen. Geef dat wij allen mogen delen in uw trouw, uw genade, uw ontferming en goede tierenheid. Heere, u bent toch trouw. U bent toch de God die niet laat varen de werken van zijn handen. Zie dan naar ons om en ontferm u over ons. En dan dragen we allen aan u op in de gemeente die een kruis hebben te dragen. Die met verdriet hun weg gaan, die lijden, of dat lijden nu lichamelijk, emotioneel of psychisch is, die zijn gebutst en gekneusd door het leven of door wat anderen hen hebben aangedaan. Heren, van jong tot oud hebben wij zo onze wonden en ons verdriet, en we komen tot u. En bidden u, Heere, geef ons allen die vrede. En geef ons allen die blijdschap en die leidzaamheid. En die lofzang op onze lippen. Het is wel. Heere, wij bidden u voor de wereld die op zoveel plaatsen in brand lijkt te staan. Op zoveel plaatsen is oorlog, honger, ziekte, vervolging. Heere, geef uw ontferming en geef vrede tussen mensen die elkaar naar het leven staan. En ook in ons land zien we dat de mensen lange tenen en korte lontjes hebben. Elkaar soms het licht in de ogen niet gunnen. In ons land zien we verwarring en verwijdering. En vooral ook verwijdering van uw woord en uw dienst. En we bidden u om een wederkeer, om een opwekking. Geef dat ons land tot u terug zal keren. Dat we van hoog tot laag, van jong tot oud, ons laten gezeggen door uw woord. U gehoorzaam. In u geloven en u dienen. En Heere, ontferm u ook over de kerk waartoe we behoren. Waar we zoveel kerkverlating zien. En waar we, naar we vrezen, zoveel mensgerichte godsdienst zien. Mag u centraal staan in de kerk. Geef ook in de kerk een opwekking, een herleving. Heere God, werk krachtig door uw woord en uw geest. Trek ook van de jonge mensen tot u met koorden van liefde, met uw onwederstandelijke genade. Trek ons allen tot u. Win ons in voor uw dienst. En dan denken we ook aan uw eigen woord dat de oogst groot is. en de arbeiders weinig. Dan bidden we u, de God van de oogst, dat u arbeiders uitstoot in uw oogst. En wat heerlijk om te weten dat de oogst van u is, dat u garant staat, dat het u niet uit de hand loopt, maar dat u zorgt dat uw oogst wordt binnengehaald, dat het huis van de Vader vol wordt. Heere, maak het waar, ook in onze gemeente. We bidden u voor al het werk dat plaatsvindt. Wij dragen zo onze predikant, dominee Liefting, aan u op. Omgord hem met kracht van boven. Geef hem voortdurend inzicht in uw woord. Mag hij een bruidswerver van Christus zijn. Een heraut, een ambassadeur. En voortdurend schatten opdelven uit uw woord en uitstallen in de gemeente. Geef dat hij gezegend wordt en tot een zegen is in de bediening van woord en sacrament. Zegen ook de broeders van het bestuur in al het werk dat op hun schouders ligt. Ook veel werk dat in stilte gebeurt. Werk waar wij niet van weten, maar u wel. U ziet het, u weet ervan. Achtervolg het met uw zegen. We bidden ook voor het werk onder de kinderen en de jongeren, de zondagsschool, de jeugdverenigingen. En wij bidden ook voor de Bijbelkringen. Mag het alles zijn tot uw eer en tot opbouw van de gemeente. Heere, bouw en vermeerder uw kerk ook onder ons. Achtervolg alles met uw goede tierenheid. Wij belijden u dat wij niets van al deze dingen verdienen. Dat wij met gedachten, woorden en werken zo vaak en zo veelvuldig tegen uw woord ingaan. Vergeef al het zondige. Reinig ons en was ons in het bloed van uw geliefde Zoon. Ga met ons de week in, de week door. Zegen de bezinningsavond op het heilige avondmaal. De ledenvergadering die aanstaande is. En geef ons allen een verlangen naar de zondag die komt. Om uw dood te verkondigen. Om als een bedelaar een plekje in te nemen aan uw tafel. Om het brood en de wijn te nemen tot gedachtenis van onze zaligmaker, onze Heere. Geef ons alles wat nodig is voor het werk, de studie en ook in het gezin. Ontferm u ook over hen die hun weg alleen gaan. Betoon u een hemelse Vader voor ons allen. Wij bidden u dit om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 27, de versen 5 en 7. Psalm 27, vers 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5 en 7. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.